interne keuken.
Sven, je weet al dat we het over Hitler gaan hebben. Hè?
Ik heb hem hier zien liggen.
Ik wou zeggen,
staat op de cover van het boek.
Ik wou zeggen, ik ga een zinnetje voorlezen, de eerste zin uit het boek, en jij moet zeggen over wie het gaat.
Is dat die zin die je op de site hebt gezet?
Ja, ik ga
lees
het toch nog eens voorlezen.
Het is ongelooflijk.
Zijn ogen zijn zacht blauw. Een onvoorstelbaar bleke tint blauw is het. Een blauw dat je alleen bij heel jonge kinderen ziet.
Dat is ongelooflijk. En dat gaat dus over Hitler.
Dat gaat over Adolf Hitler. Dat is de inleiding van een interview met Hitler dat verschenen is in 1938 in de Franse pers. L'Illustration, de journalist was Robert Chenevier. En die begon dus met de beschrijving van de prachtige...
In 38?
1938, ja, dat is al tamelijk laat en ver in de geschiedenis. Ik weet dat, niet omdat ik dat interview heb gelezen, maar omdat ik een boek heb gelezen, geschreven door een Frans journalist, Eric Branca. De vergeten gesprekken met Hitler. En die Eric Branca, die is de interviews met Hitler gaan... uit de
hoe hij in de pers werd geportretteerd.
Ja. Hoe die werd geportretteerd, maar ook, het waren interviews. En bij dat boek heeft Frank Sebrechts een nawoord geschreven. Dag Frank Sebrechts.
Goedemiddag.
Het nawoord van het boek gaat dan over hoe de Belgische en de Nederlandse pers over Hitler spraken. Tot het begin van de oorlog.
Ja, dat is precies.
Laat ons eerst over het boek zelf, niet over uw nawoord, maar over het boek zelf. Het is een beetje vreemd dat dat nog nooit is gebeurd. Want die interviews, dat zijn geen staatsgeheimen. Hè. Die staan in kranten, die kranten zitten in een archief. Je kan daar makkelijk aan.
Ja, dat klopt. Dat vergeten, dat staat wellicht in tegenstelling met de Tischgesprechen, de monologen die Hitler in feite hield voor zijn personeel en zijn naaste omgeving en de toevallige gasten die er waren.
Die zijn door de historici wel bestudeerd.
Ja, uitvoerig bestudeerd, die zijn uitgegeven, becommentarieerd enzovoort.
De toespraken uiteraard.
Ja, uiteraard. Maar dus die interviews en dan speciaal de interviews... in de buitenlandse pers, die waren blijkbaar nog nooit onder de loep genomen.
Ja.
Dus en Eric Branca heeft een selectie gemaakt. Hij heeft bewust de Duitse en Italiaanse interviews heeft hij opzij gelegd, omdat hij zei van ja, eigenlijk is dat niet zo relevant, want dat is gewoon...
staatspropaganda zijn.
Ja, precies. Ja. Die journalisten die schreven gewoon wat er gedicteerd werd door het propagandaministerie.
Die waren ook gebonden door wetten daarover.
Vanaf 1933 of 34 heb je dus inderdaad een perswet. Die trouwens niet alleen voor de Duitse journalisten gold, maar ook voor de buitenlandse journalisten die actief waren in Duitsland en die publiceerden over Duitsland. Zij mochten bijvoorbeeld niet negatief schrijven over het naziregime, over Hitler enzovoort. Dus dat was strikt gereglementeerd.
Maar ja, voor een buitenlandse journalist, hij moest zich daar ook aan houden, maar het ergste wat hem kon overkomen is dat hij het land werd uitgezet.
Ja.
Voor een Duitse en Italiaanse journalist was dat natuurlijk een zaak van leven of dood.
Maar het merkwaardige is dus dat eigenlijk die journalisten die dan toch interviews hebben gedaan, en dat is dus voor de Franse, de Britse en de Amerikaanse pers, dat die zich toch zeer sterk aan die wet hebben gehouden. Ja. Er zijn opvallend weinig journalisten die Hitler tegen de haren zijn gaan instrijken.
Ja, dat valt inderdaad heel erg op. En Branca, voor je die interviews afdrukt, de eerste hoofdstukken, Branca gaat op zoek naar de redenen daarvoor. Ja. Het is voor ons, 21e eeuws, makkelijk om een standpunt in te nemen over de figuur Hitler en over hoe die journalisten zouden moeten geïnterviewd hebben. Maar je moet je natuurlijk terugzetten in die tijd. Het is nog geen oorlog, hè?
Nee.
Je ziet iets fenomenaal gebeuren in Duitsland en je weet niet dat het gaat eindigen in de Holocaust.
Nee, het eerste interview dat erin staat is 1923.
Ja.
Zelfs nog voor de bierkellerputsch. 8, 9 november, dan is er dus een putsch in Beieren, waarbij Hitler en zijn acolyten betrokken zijn, Göring onder andere, die mislukt.
Ja, en dat is, en, dat is traditioneel. Is dat het moment waarop de wereld voor het eerst voor Hitler...
Maar er is dus een interview... Er is inderdaad één interview dat al enkele weken voordien wordt afgenomen. En waar Hitler eigenlijk op een afschuwelijk onbeschofte manier vooral over de Joden praat. Hè. En dat is de manier zoals hij die dan later ook verwoordt in Mein Kampf. Hè, enkele maanden later pas. Hè, want hij is dat boek beginnen schrijven samen met Rudolf S. In 1924 in gevangenschap.
Maar dat eerste interview, 1923, ja, dat die journalist Hitler dan portretteert als een beetje een rare paljas, die wel grove dingen vertelt, ja. Maar goed, hij zit ergens in de marge van de politiek. Ja. Dat is eigenlijk wel te begrijpen.
Ja, ja, Hitler was inderdaad op dat ogenblik een heel raar figuur. Ja. Hè. Ja. Was eigenlijk nauwelijks dat zwerverdom ontgroeid. Hè. Werd links en rechts al wel wat geholpen en bijvoorbeeld in nieuwe kleren gestoken door bewonderaars en zo. Er waren toen al wel mensen die daar een figuur in zagen die verder ging dan ja, het lokale, laten we zeggen, de lokale dorpsgek. Hè? Dat was ze in het begin wel, of zo leek hij in het begin wel. Hè?
En wat u zegt over die kledij, er werd dus al over zijn communicatiestrategie nagedacht. Hoe presenteer ik mij?
Dat
in 1923?
Dat is al heel, heel vroeg begonnen. En hij dacht daar zelf over na en zijn omgeving ook. Er was dus een samenwerking op dat vlak. Er waren mensen die hem van geld voorzagen, maar die ook zorgden dat hij een mooi kostuum kreeg, zodat hij zich in hogere kringen kon bewegen, in plaats van die malle lederhozen en zo, die in Beieren toen wel meer werden gedragen. Mm-hmm. Maar hij koos zelf ook bijvoorbeeld Ernst Hanfstengel, Ernst Putzi was zijn bijnaam, Hanfstengel, die gestudeerd had in de Verenigde Staten, die getrouwd was met een Amerikaanse, maar die in de ban was gekomen van Hitler. Hij was een man van de wereld en Hitler begreep al heel snel van zo'n figuur moet ik hebben om mijn contacten met het buitenland eigenlijk te leggen. En Hanfstengel is dan tot een eind in de jaren 30 zijn perschef voor het buitenland gebleven, totdat dan is overgenomen door Otto Dietrich, een SS'er, maar die eigenlijk op dezelfde manier te werken.
Dus die jonge Hitler van 1923 had al internationale ambities. Dat was geen plaatselijke politicus, nationale politicus die plannen had met Oostenrijk of Duitsland.
Hij is van in het begin een verklaard tegenstander van het verdrag van Versailles. Ja. Waar bijvoorbeeld de Duitse kolonies waren afgenomen, waar Duitsland stukken had verloren, onder andere ook aan België. Ja. Hè? Dus Eupen, Malmedy en zo. Hij was daar een verklaard tegenstander van. En hij gaf de schuld, ik ga even met reuzenstappen voort, maar hij gaf de schuld aan de Joden. Mm-hmm. Of aan de regeringen die door de Joden werden gedirigeerd en de economie die door de Joden werd gedirigeerd enzovoort. Ja. Alles wat fout liep, was de fout van de Joden.
Ja, even situeren toch, einde van de Eerste Wereldoorlog is dat. Ja. En zijn theorie is, Duitsland heeft niet verloren. Ze zijn van binnenuit kapot gemaakt, politiek.
De dolkstoot.
Hypothese.
Ja, precies. Ja. Ja. Hij bouwt die theorie verder uit in de loop van de jaren 20. In 1924 schrijft hij dus Mein Kampf. Later volgt er zelfs nog een tweede deel, de sequel. In ieder geval, hij verkondigt daarin zijn theorieën die aan duidelijkheid niks te wensen overlaten. Ja. Hij wil bijvoorbeeld uitbreiding van het Duitse territorium binnen Europa. Die kolonies was hij eigenlijk vrij snel opzij geschoven. Dat heeft hij aan Engeland overgelaten. Dus de wereld liet hij over aan Engeland, maar Europa en bij uitbreiding Europees Rusland, dus tot aan de Oeral enzovoort, dat moest Duits worden. Ja. Dat zijn theorieën die al heel vroeg eigenlijk op gang maakte.
Ja. Een politicus geeft geen interviews voor zijn plezier. Een politicus geeft interviews omdat hij daar strategische belangen bij heeft. Dat geldt ook voor Hitler. De interviews in het boek zijn gemaakt door vooral Fransen, Amerikanen en Britten.
Ja.
En je ziet als je de interviews leest dat hij voor die landen verschillende boodschappen heeft.
Ja.
Aan Franse journalisten vertelt hij andere dingen dan aan Angelsaksische journalisten.
Ja. Frankrijk was voor hem een speciaal geval. Het is te zeggen, het bleef altijd de erfvijand. En hij vertrouwde de Fransen niet, omdat zij in Versailles eigenlijk het hardste hebben op het pedaal gedrukt. Om zoveel mogelijk binnen te halen. En Duitsland, klein en arm te houden, het leger te beperken enzovoort. Als hij het over Frankrijk, als hij het tegenover Frankrijk heeft, dan wil hij altijd dat Duitsland op gelijke voet weer wordt behandeld. Dat is één element. Een tweede element is ook dat hij wil Frankrijk ook wel geruststellen dat hij niks niks in de zin heeft van opnieuw oorlog. En dat is ook hetgeen dat Frankrijk wil horen. Men heeft schrik van een nieuwe wereldoorlog. Men zit nog met die verschrikkelijke oorlog van 1418 in het achterhoofd. Ja. En eigenlijk ontstaat er een soort van collectieve blindheid voor de ideeën en de bestrevingen van Hitler.
Ja, het is niet onbelangrijk om te weten dat de journalisten die Hitler interviewden, dat heel vaak, vooral de Franse journalisten, dat heel vaak oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog, die met trauma's zaten van de Eerste Wereldoorlog en met oorlogsangst zaten.
Ja, dat klopt. Wat ook belangrijk is, dat is dat Hitler ervoor kiest om bladen, om interviews te geven in bladen die invloed hadden. Le Matin bijvoorbeeld, Paris Soir. Er zijn er nog een aantal. Dus bladen die werkelijk iets te vertellen hadden. En die extreemrechtse pers, die liet hij eigenlijk naast zich liggen. Hij moest niet meer, die mensen moest hij niet meer overtuigen. Hij moest precies een aantal andere mensen, onder andere in Frankrijk, overtuigen. Ook in Engeland, ook in de Verenigde Staten.
En je zou dan denken, hij kiest, als hij voor extreemrechtse publicaties had gekozen, dan moest hij niet bang zijn voor tegenwind.
Nee.
Maar uit de interviews blijkt dat de neutrale journalisten, om ze dan zo te noemen, van de wat neutralere pers of linksere pers, dat die hem ook geen kritische vragen stellen. En Hitler beweert dat hij zegt zelfs letterlijk, ik ben pacifist.
Ja.
Men gelooft dat. Die journalisten geloven dat.
En als je ziet de zaken die hij vertelt en waar hij later in de daden op terugkomt, dat is ontstellend. Hij vertelt bijvoorbeeld in 1935 dat hij absoluut geen kwaad in de zin heeft tegenover Polen. Ja, geen 4 jaar later staat hij binnen in Polen. Hij vertelt over Oostenrijk dat zolang hij aan het bewind is, dat Oostenrijk absoluut... Dat gebeurt dan in 1934. In 1934 is er een poging tot staatsgreep in Oostenrijk. Dollfuss, de kanselier, wordt dan vermoord. Maar dan komt er Schuschnigg aan het bewind en die kan in feite die coup-poging afwenden. En de reactie van Hitler is dan van, ja, zolang... Het is duidelijk dat dat een nationaal-socialistische coup-poging is, maar hij legt dat gewoon naast zich neer. Dat is fake news. Hij zegt van, zolang ik aan het bewind ben, heeft Oostenrijk van mij niks te vrezen. Geen 3 jaar later is er de Anschluss.
Ja, je kan dat nog vergoeilijken door te zeggen, ja, wij weten dat die Anschluss er was. Die journalisten wisten niet dat er zat aan te komen. Maar ze hadden wel Mein Kampf kunnen lezen.
Bijvoorbeeld.
In Mein Kampf staan heel lelijke dingen over Frankrijk.
Ja, maar dat is dan weer een beetje een speciaal geval. Hitler heeft altijd verboden om Mein Kampf in het Frans te laten vertalen.
Ah ja. Het was zo vertaald in het Engels en in het Italiaans, maar niet in het Frans.
Ja. Franse journalisten hebben op dit ogenblik ook nog altijd moeite met andere talen. En dat was toen zeker het geval.
Dus die laatste
dus met, er is één poging geweest om Mein Kampf te publiceren in Frankrijk. Het is toch een uitgeverij die dat gedaan heeft. Die kreeg prompt een proces aan haar broek van de Duitse uitgeverij, Eger. En binnen de kortste keren was het boek dus uit de rekken verdwenen. Mm-hmm. Er zijn wel nog zeer zorgvuldig geselecteerde teksten uit Mein Kampf zijn in het Frans gepubliceerd. Maar eigenlijk over het algemeen wist men nauwelijks waarover het ging.
En als men het dan wist, dan zei Hitler, ik ben veranderd.
Ja, en hij slaagt er op een ongelooflijke manier in om heel vaag te blijven en om de antwoorden te ontwijken. Hij zegt inderdaad, of hij probeert inderdaad aan te tonen dat hij, sinds hij kanselier is geworden, een staatsman is. Mm-hmm. Iemand die weliswaar het beste, uiteraard, het beste voor Duitsland voor heeft, maar eigenlijk ook met de rest van de wereld. Ze moeten eigenlijk niet zo'n grote schrik hebben. Hij is wel tegen het communisme, maar dat was de halve wereld.
Dat was een soort van geruststelling. Hij houdt het communisme tegen en dat is een garantie op vrede in heel Europa.
Ja. En communisten en Joden, dat werd al graag door hem in één pot gemixt. Dus dat kwam eigenlijk ook weer niet slecht uit.
We hebben het tot hiertoe over die Franse journalisten gehad.
Ja.
De Angelsaksische wereld, daar had hij, Frankrijk verachtte niet, maar voor de Angelsaksische wereld had hij groot respect.
Ja.
En dat blijkt ook uit de interviews.
Ja. Dat is zeker het geval met Engeland. Het imperium van Engeland, de wijze waarop, waarop Engeland dat koloniale imperium bestuurde, dat had zijn bewondering. Hij was ook tot op zekere hoogte een bewonderaar, sympathisant van president Roosevelt in de Verenigde Staten. Omdat hij zei van, Roosevelt die met zijn New Deal, de nieuwe manier om politiek en economie te bedrijven in de Verenigde Staten om de crisis te bestrijden.
Ja.
Hij zei van, Roosevelt schuift eigenlijk parlement en al de klassieke organisaties, zoals vakbonden enzovoort, opzij om zijn eigen bewind door te drukken.
Dat was iets wat hij wel...
Dat is natuurlijk wel zeer kort door de bocht. Dat is de visie van Hitler natuurlijk. En daar had hij wel bewondering voor.
Ja.
Nu...
En zoals hij de wereld zag, dus in Mein Kampf wordt Frankrijk opzij gezet als te vernietigen, om het nu te zwart-wit te zeggen. Ja. Maar hij zag de toekomstige wereldorde al met twee polen. Een Duitse pool en een Angelsaksische pool.
Ja, dat klopt, inderdaad.
Dus die Angelsaksische wereld die mocht voor hem gerust floreren.
Ja, tot op zekere hoogte, inderdaad. Ja. En de Angelsaksische wereld werd voor een stuk ook beïnvloed door het feit dat... Hitler en zijn omgeving had het monopolie bijna gegeven aan Associated Press, dus het persbureau, het Amerikaanse persbureau, om hem te volgen in de politiek. En dan heb je Louis Lochner, de directeur voor Duitsland van Associated Press, die werkelijk als een embedded journalist... gedurende jaren, tot zelfs een eind in de Tweede Wereldoorlog, Hitler... En zijn soldaten dan, want zover zijn we dan in de oorlog, volgt. En daarover bericht in Amerika en ook in Engeland. En het gaat zelfs zover dat de foto's die hij maakt of die zijn medewerkers maken en zo, dat die gebruikt worden in toch wel belangrijke kranten zoals de Washington Post en zo. Daar komen ze die foto's in. Dus die gebruiken die embedded journalists in feite voor hun... berichtgeving over Duitsland.
En die journalisten van Associated Press die kunnen embedded blijven zolang ze positief berichten. Over.
Precies. Ja. Ze volgen ze volgen vrij strikt die perswet van 1934.
Ja. Er is een politiek aspect dat meespeelt. In Groot-Brittannië was er een grote strijd tussen twee denkrichtingen, namelijk appeasement of... Ten strijde trekken tegen Hitler.
Ja,
De appeasement, dat was de politicus Halifax die daarvoor stond.
Ja,
en Churchill was de andere.
Ja, ja.
Die interviews die hij aan Britse journalisten geeft, die staan helemaal in het teken van die strijd tussen die twee partijen, tussen die twee denkrichtingen.
Ja. Het merkwaardige is zelfs dat er op een bepaald ogenblik zijn Hitler en Churchill bevinden zich in één hotel.
Ja.
Dus nog voor de oorlog, bevinden zich in één hotel. En Hans Stengel die probeert die twee met elkaar in contact te brengen. En het is Hitler die dan eigenlijk zich terugtrekt. Op een bepaald ogenblik is Churchill zelfs voorstander van een soort van pact tussen Duitsland en Engeland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En, maar op het ogenblik dat Hans Stengel dat overbrengt aan Hitler, dan weigert hij om nog met Churchill te gaan praten, omdat een dergelijk pact in feite zijn bewegingsvrijheid ook in Europa zou beperken.
Ah, maar ook Churchill was op een bepaald moment bereid om met
Hitler
te onderhandelen.
Maar dan spreken we dus het eind voor de oorlog. Hè? Dat klopt. Dus stel u voor dat dat pact was doorgegaan. Mm. Ja, de geschiedenis zou er toch wel een stukje anders uitgezien hebben.
Ja. Er is één zeer merkwaardig interview in het boek, namelijk een Joodse journalist. Ik ben zijn naam vergeten en ik vind hem niet meteen terug. Maar er is één interview met een Joodse journalist voor een Amerikaans Joods tijdschrift. Hoe is dat?
In The Jewish Criterion in 1931.
De heer Max Frenkel.
Ja, precies. Ja. Wel, dat is ook een heel merkwaardig verhaal. Die man is dus inderdaad een Joods journalist, werkt voor een Amerikaanse krant. En die is in 1931 in Berlijn, ik geloof dat het in Berlijn was, op een ogenblik dat Hitler daar een bijeenkomst heeft gehad met zijn partijgenoten en na die bijeenkomst nog een beetje aan het navieren en napraten is in het café aan die zaal. En die journalist die is zo vermetel om daar naartoe te gaan, naar Hitler, naar die tafel. En die zegt, meneer Hitler, ik zou eigenlijk graag met u een interview hebben. En Hitler die vraagt, bent u een Joods journalist? En die man die zegt, ik ben een Amerikaans journalist. Mm-hmm. En Hitler vraagt niet verder en ze zonderen zich af. En ze in een ander zaaltje. En dat interview heeft plaats.
Hij stelt kritische vragen.
Ja, dat is een van de weinigen die inderdaad zeer kritische vragen stelt. Maar Hitler is zeer omvloerst. Hij is absoluut niet meer de scherpslijper zoals hij 8 of 10 jaar daarvoor was. Enfin, zo doet hij zich voor, alleszins. Maar het is inderdaad een van de weinige kritische interviews die verschenen zijn over Hitler of met Hitler.
Over naar uw nawoord.
Ja.
Wat u speciaal voor de Nederlandse vertaling heeft geschreven. U heeft de pers in Nederland en in België bekeken van hoe wordt daarover Hitler verslag gedaan. Hoeveel interviews zijn er verschenen met Hitler?
Bij mij weten geen enkel. Ja. Niet in Nederland en niet in België. Gewoon, eigenlijk waren Nederland en België niet belangrijk. Nou, hè? In heel dat Europese en wereldstratego, in feite, was dat peanuts. Dat was helemaal niet belangrijk.
De eerste keer dat er de naam Hitler valt, is in het laatste nieuws ergens ook. Vroege jaren 20 en wordt de naam met 2 T's geschreven.
Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Ja, oké. Okay, dat is ook te vergeven natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar dan zie je daarna, Hitler komt geregeld in de pers in 1923, 1924, dus met de putsch, de bierkellerputsch en dan het proces daarna. En daar wordt vrij uitvoerig verslag over gebracht. Maar ik kan niet echt zeggen kritisch. Er wordt gewoon weergegeven, bijvoorbeeld de steun die Hitler van de toeschouwers in de zaal krijgt. Maar er is niemand die erbij zegt van, hoe is dat nu mogelijk? Enzovoort. Nee, dat gebeurt niet. Dan duurt het toch wel tot ongeveer 1929, 1930. Eerst een naam, tussendoor zie je zijn naam nog wel eens, bijvoorbeeld bij verkiezingen die dan door de nazi's worden verloren enzovoort. Dan zegt men van, de Hitlerpartij heeft afgedaan. Ja. Dus maar vanaf 1929, 1930, op het ogenblik dat de nazi's opnieuw aan belang winnen, dan duikt natuurlijk zijn naam ook meer en meer op. Maar je ziet wel dat de pers vooral afhankelijk is van die buitenlandse bronnen. Er gaan soms journalisten naar Duitsland, bijvoorbeeld met de... Ik moet eventjes denken. is de, met de Kristallnacht, denk ik, dat het was. Dat er, dus dan zitten we toch al in 1938. Dan zijn er Nederlandse journalisten die daar verslag over uitbrengen. Maar die moeten dan hun filmpje afgeven aan politieagenten. Ze zeggen wel van, ze blijven wel heel vriendelijk, de politieagenten. Ze gaan niet tot...
Kordaat geef je foto's af,
Maar ze blijven wel correct en vriendelijk. Ja, dat wel.
Nu, over die Kristallnacht wordt genuanceerd geschreven. Het geweld wordt duidelijk afgewezen.
Ja.
Maar er wordt bijgeschreven, ja, de Joden hebben het wel over zichzelf afgeroepen.
Ja, wel, dat wordt in laten we zeggen, in één... Je kan de kranten grosso modo indelen in liberale kranten, socialistische en communistische kranten en katholieke kranten. Ja. Je hebt dan nog wel enkele onafhankelijke, je hebt ook nog Vlaamsgezinde, je hebt extreemrechtse kranten enzovoort ook. Maar, dus die drie blokken, dat zijn ongeveer de belangrijkste. Nu, de liberalen, dat zijn diegenen die eigenlijk het meest kritisch schrijven over Duitsland.
Dat mij een beetje verbaasd. Ik dacht dat de linkse kranten het meest kritisch zouden zijn.
Wel, het probleem bij aan de linkerzijde is dat zij inderdaad Hitler en het nationaal-socialisme verachten. Maar zij hebben toch ook een beetje problemen met die aankomst van al die Joden vanuit Oost-Europa en dus ook vanuit Duitsland, die doorstroming naar hier. Omdat men...
Migratieproblemen.
Vooral... Zij pakken het werk af, of zij werken onder het werk van onze arbeiders, of zij werken onder de marktprijs en zo. Dus daar hadden ze het een beetje moeilijk mee. Dus maar laat er geen misverstand over bestaan. Ze keurden het regime aan zich keurden ze wel af. Hier en daar was er ook wel bewondering natuurlijk voor sommige economische relaties.
Realisaties.
Maar... Men wijst toch ook op het foute gebruik van sommige cijfers en zo. En dan de katholieken, die hebben in 1935 kondigen de nazi's hun rassenwetten van Nuremberg af. En eigenlijk is de katholieke pers daar vrij genuanceerd over. Die zeggen van, ja, het is misschien niet slecht dat die wetten er zijn.
Serieus?
Want zit heel de verhouding tussen Duitsers en Joden in een wettelijk kader. En dan zullen pogroms en spontane manifestaties tegenover de Joden zullen die uitgesloten en bestraft worden.
Zo van rechtszekerheid.
Ja, hetgeen dus niet het geval is, want dan een paar jaar later heb je dus die Kristallnacht. Dus daar is de katholieke pers toch wel... Die hinkt daar een beetje op twee benen. Ze veroordelen Hitler bijvoorbeeld wel als hij... Hitler is niet bepaald bekend als een van de grote verdedigers van de kerk en godsdienst en zo. En dat veroordelen ze natuurlijk wel. Hè?
U beschrijft in uw boek dat het beeld dat je krijgt uit de Vlaamse en Nederlandse pers heel verward en verwarrend is.
Ja.
En u zegt Hitler is de onbekende bekende. Ja. Dat is de laatste. Nu hebben we de eerste zin van het boek gehad en de laatste zin van het boek.
Ja.
Het boek heet De Vergeten Gesprekken van Hitler door Erik Branca. Frank Sebrechts, dank je wel.
Interne keuken.